waar denk ik nog meer wel ook gevolgen voor mij zaten, is dat ik me verantwoordelijk maakte, voelde, maar ook gemaakt werd door mijn ouders voor het huishouden. Dus ik zorgde dat er gewassen gestreken, de vloer, eten op tijd, boodschappen, alles had ik gedaan. En dan deed ik nog mijn eigen huiswerk. Ja, in die zin, mijn zusje heeft later wel eens een keer gezegd, jij was de perfecte dochter. En dan denk ik, ja, dat kwam ook omdat ik mijn ouders niet wilde belasten met nog meer gedoe.
Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen. Hoe is het om op te groeien met een chronisch zieke vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? Dat onderzoek ik in dit seizoen van de podcast Niet Alleen Ziek. Eerder maakte ik al een serie afleveringen met moeders en één met vaders. Nu praat ik 4 afleveringen lang met 3 kinderen van chronisch zieke ouders. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze podcast voor Stichting BNP, samen met Esmee Koeleman. Aflevering 2, een gespannen laag.
Nou ja, er ontbrak ons aan niets. We gingen op vakantie.
Hoe beleef je je jeugd als een van je ouders chronisch ziek is? In hoeverre kun je dan kind zijn? Je hoort Anne Frida.
De koelkast was gevuld.
Dus in materiële zin?
Materiële zin. We konden gewoon naar sport. Maar er zat ook wel een gespannen laag omheen.
Ik ben altijd heel veel buiten geweest.
Dit is Martijn. Hij groeide op met een vader met longaandoening COPD.
Ik heb eigenlijk altijd heel veel met mijn moeder gedaan. Dus pretparken. Nou ja, eigenlijk is mijn moeder achteraf bedacht ik maar later pas hoe stoer dat was. Mijn moeder ging in elke achtbaan. En ook 2 keer achter elkaar. Ik denk dat zij soms vaker in achtbaan is geweest op een dag dan dat ik nu zeg maar aan kan. Dus nee, ik heb altijd alles in principe kunnen doen. Dus nou ja, het voetballen niet met mijn vader, maar ik heb altijd heel veel vriendjes buiten gehad. Dus ik was wel eigenlijk altijd buiten. Mijn vader heeft wel nog redelijk gedaan wat hij kon in het begin. Dus ik weet nog wel dat als ik kind was dat hij... Mijn vader kan heel goed vouwen, blijkbaar, kleding vouwen. Dus inderdaad, de droge was werd dan wel opgevouwen door hem. Ik weet dat de afwas nog wel eens werd gedaan. Alleen op een gegeven moment ging dat gewoon wat minder makkelijk. Heb ik niet direct doorgehad, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik dacht niet opeens, mijn vader heeft al een tijdje niet meer de was gevouwen. Maar ik zag mijn moeder dat gewoon doen. Ik weet niet wat zij daarover met elkaar hebben besproken. Maar je ziet wel, op een gegeven moment, mijn moeder deed dus 100% van het huishouden op een gegeven moment. En ook ons halen, brengen. Mijn vader haalde me trouwens nog wel af en toe op met de auto. Dus dat ging dan wel inderdaad nog. Maar qua impact, mijn moeder deed gewoon alles. En mijn vader zat op zijn stoel. En mijn vader die deed wel... Ik denk dat hij echt wel heeft gedaan wat hij kon, voor zover mogelijk. Maar op een gegeven moment hield het gewoon een beetje op, omdat alles zo vermoeiend is.
Waar Martijns moeder alle taken thuis op zich nam, deed Tessa dat voor een groot deel in haar gezin, toen Tessa's moeder opnieuw kanker kreeg.
Nadat zij voor de 2e keer ziek was, rond ik 16 jaar was, heb ik ongeveer zo'n 3 tot 4 jaar dus nog binnen het gezin gezorgd. Het heeft wel voor heel veel druk bij mij gezorgd. Ik vond het echt wel heel erg zwaar. Ik voelde me ook heel verantwoordelijk voor mijn broertje. Dus niet alleen voor mijn moeder en voor het huishouden, maar ook voor mijn broertje. Die was toch wel jonger dan dat ik was.
En daarmee kwetsbaarder?
Weet ik niet. Ik weet niet per se of hij kwetsbaar was, maar hij had er ook wel last van.
Ja, en waarom voelde jij je dan verantwoordelijk voor je broertje? Ja, hij was jonger,
maar... moet hem toch beschermen, had ik dan het gevoel.
Als oudere zus.
Ja, ja.
Dat verantwoordelijkheidsgevoel had Anne Frida ook.
Ja, dat ging helemaal niet bewust. Pas toen ik 18 of 19 was of zo, dacht ik... Ik heb gewoon altijd hen willen ontzorgen van nog meer zorgen. Ja, om mij hoefden ze zich in ieder geval geen zorgen te maken...
Klinkt een beetje ook alsof jij jezelf wegcijferde.
Ja, dat is denk ik wel zo, ja. Ja, ik vond het belangrijker dat het goed ging met iedereen, zeg maar. Ik was ook de mediator vaak tussen iedereen en alles in huis.
Terug bij Martijn.
In hoeverre heb je het idee dat je door de ziekte minder kind kon zijn?
Eigenlijk niet echt. Ik heb daar nooit heel erg bij stilgestaan, wat voor impact dat had, omdat het ook de normale situatie was. Mijn vader deed wel veel dutjes op de bank. Maar ik heb nou nooit per se het heel als bijvoorbeeld heel irritant gevonden dat ik stil moest zijn of zo. Ik was veel in mijn kamer ook als kind trouwens. Dus ja, als mijn vader dan sliep, ja, het zou best kunnen dat hij dan slaapt. Maar daar heb ik nooit veel rekening mee hoeven houden of iets dergelijks. Wel kortademig. Op vakanties bijvoorbeeld, ja, dan ga ik dus veel mee met mijn moeder. Mijn moeder en ik gaan samen wandelen en mijn vader gaat voor een deel mee. Maar stel je voor, je bent in een stad. En niet elke stad is zo mooi plat als Amsterdam of Nederland. Dus als je in een ander land bent, ja, mijn vader gaat mee voor een groot deel. Maar ja, als je bij een grote trap aankomt, omdat daar bovenop een, weet ik veel, mooie kerk is of iets dergelijks. Ja, dan blijft mijn vader beneden wachten. Mijn vader gaat ook geen winkel in. Dus het is ook fijn wat er wel kan. Maar ja, de dingen die iets meer energie kosten, die deed ik altijd met mijn moeder, ja. Mijn moeder heeft wel verteld, ja, weet je, ik doe eigenlijk alles wat ik normaal in het leven zou doen, maar ik doe alles keer twee. Dus mijn moeder smeert een broodje voor haar ontbijt en ze smeert een broodje voor mijn vader. Mijn moeder doet eigenlijk alles, dus keer twee. Dus in plaats van dat je met z'n tweeën woont en jij doet de afwas wel eens en je partner doet de afwas wel eens, zij doet altijd de afwas.
Dan naar Tessa. De ziekte van haar moeder had een grote impact op haar jeugd.
Het zorgde dat ik heel erg geprikkeld werd. Dus ik werd een stuk chagrijniger. Ik kon heel weinig geluiden verdragen.
En overal? Ook op school bijvoorbeeld of met vriendinnen? Of?
Vooral thuis. Dus zodra ik thuis kwam, dan was ik eigenlijk best wel geprikkeld en chagrijnig. En ook snel verdrietig. En dat uitte zich dan soms in boosheid of heel veel afsluiten. Ik werd heel gesloten, dus ik was er wel voor anderen, maar ik sprak zelf niet over waar ik tegenaan liep of wat ik moeilijk vond.
Je zat vooral in de zorgstand.
Ja, ja, en het feit dat ik dus mijn rijlessen had en naar werk ging. En dat wilde ik, al die balletjes wilde ik eigenlijk hoog houden en school. En dat zorgde gewoon voor heel veel druk van je moet alles goed doen. Ja, je wilt toch dat ze trots op je zijn of... Ja, niet willen falen. Of ze hebben genoeg aan hun hoofd. Dus dan wil ik het gewoon goed doen. Ja.
En had je dat idee ook dat ze trots waren op je?
Mijn ouders zijn altijd wel trots op me geweest. Alleen soms zijn ze... De situatie maakte gewoon dat ze drukker waren met andere dingen. En ja.
Ja. Zit daar pijn?
Oh, nu graaf je wel diep hoor. ja, wel een beetje, ja.
En als je zegt, ik was prikkelbaar, kon boos zijn. Mm-hmm. Ja, hoe reageerde de rest van het gezin daarop? Wat voor dynamiek leverde dat op?
Ja, die werden ook geprikkeld. En die vonden het vervelend dat ik nooit wat deelde. En dat ik... Ik kreeg heel erg veel moeite met de gezamenlijke momenten, zoals bijvoorbeeld aan tafel eten. Achteraf gezien was ik best wel overbelast, denk ik. Had ik best wel heel erg veel last van alle balletjes die ik hoog moest houden voor mijn gevoel. Wat zorgde dat ik eigenlijk al zo geprikkeld thuis kwam dat ik helemaal niks meer van hun kon hebben. Dus als ik dan aan tafel zat en ik hoorde mijn vader eten, nou, dat kon ik gewoon niet verdragen. En dat was ook zo bij mijn broertje en bij mijn moeder. En als ik dan... Ik wilde er niks van zeggen, maar ze konden dat dan wel aan mij zien. En zij raakten dan weer daar weer geïrriteerd over. En ja, dat zorgde dan gewoon voor ruzies, ja.
En toch bleef je wel voor ze zorgen?
Ja, want ik had het gevoel dat ik ook moest. Ze hadden me nodig. Dus ja. Op een gegeven moment ben ik wel meer weggegaan. Omdat het gewoon, ik had meer ruimte nodig. Maar ik had heel erg sterk het gevoel van ik moest voor hun zorgen. Want zonder mij konden ze het niet. Of zonder mij dan redt mama het niet. Of papa. Of ja.
En achteraf, hoe realistisch waren die gedachten?
Ik denk gewoon best wel realistisch hoor. Want ik heb voor mijn gevoel echt wel veel gedaan in huis.
En dat was en ook nodig.
Ja, en ik ben veel thuis geweest. En op een gegeven moment, zoals ik zei, moest mijn vader gewoon weer werken. En dan kwam ik thuis en dan was mijn moeder alleen. Nou ja, als je in zo'n traject zit en je bent de hele dag alleen, dan ga je ook lopen piekeren. En ik had wel het idee dat ze... Dit vind ik echt heel moeilijk om te zeggen, want het gaat best wel tegen mijn loyaliteitsgevoel in. Maar zij leunde ook wel heel veel op mij. Dus ondanks dat ik het mezelf aantrok, heb ik ook wel het gevoel dat ze het ook wel echt nodig hadden, zeg maar.
Het gevoel te willen ontsnappen was bij Anne-Frida ook een gevolg van het vele zorgen.
Pas toen ik 18, 19 was, ging me daar een beetje uit. Ik wilde bijvoorbeeld, toen ik ging studeren, wilde ik heel graag het huis uit. Eerst dacht ik dat dat was omdat ik zo graag van het studentenleven wilde genieten. En ik dacht, nou, dat hoort erbij. Maar dat heeft er ook wel mee te maken gehad dat ik weg wilde uit die situatie. Dat ik weg. En het was ook nodig wel, hoor. Want ik zat er gewoon zo dik in. Ik moest daar ook gewoon uit. En ik heb ook wel in die tijd gedacht van, ik wil er ook even helemaal niks over horen of over meekrijgen. Onderhield daarom ook best wel slecht contact, zeg maar, met thuis.
Het was even genoeg.
Het was voor mij wel even genoeg, ja. En het was ook wel echt even nodig om eruit te komen. Was heel goed.
Want wat voor verschil, wat merkte je bij jezelf?
Ik had echt het gevoel van vrijheid. Ik kon heel veel zelf bepalen. En dat ik heb heel veel zelf kunnen of mijn ouders die hadden heel veel vertrouwen in mij. Dus ik kon ook wel heel veel zelf bepalen. Maar het was wel altijd onder de verantwoordelijkheid dat het huishouden geregeld was. Tenminste, zo voelde ik dat. Dat ik mijn huiswerk en mijn school op orde had. En dan pas was er ruimte voor mezelf. Terwijl als student kon ik zelf bepalen wat ik at, wanneer ik at. Ik kon doen en laten wat ik wilde. Ik had wel of niet mijn huiswerk gemaakt. Ik ging ook pas voor het eerst ervaren wat er gebeurt als je het niet doet. Ja, dan weet je ook pas. Ik ging toen pas dat soort dingen leren.
Ja. Heb je het idee achteraf dat je voldoende kind hebt kunnen zijn?
Ik denk achteraf gezien niet. En het is me ook wel eens gezegd door een vriendin van mij. Zeg van, jij was op je 12e al volwassen. Zij woonde naast mij. Zij heeft dat wel gezegd, ja. En ik had het niet door. Want zelfs toen ze dat zei, ik denk dat ik, misschien was ik toen al 21, 22. Toen zei ik, ja, nou, het viel wel mee, weet je. Dus ik bagitaliseerde of verkleinde het eigenlijk ook.
Maar het is dus wel zo, zeg je nu. En,
ja.
En wat betekent dat dan? Als je niet voldoende kind hebt kunnen zijn? Voor jou?
Nou, ik denk dat het. Nou, ik zie heel snel dingen ook onwijs positief in, hè? Dus ik draai hem heel makkelijk en snel om als, nou ja, mij kan je om een boodschap sturen. Ik ben heel verantwoordelijk. Dat helpt me gewoon in mijn hele leven. En
dat zal ook allemaal zo zijn.
En dat is dus ook altijd zo. Maar dat ook, gaat, als jij die vraag stelt, dan gaat het gelijk die kant op. Dan switcht die gelijk naar van, nou, het heeft me heel veel opgeleverd.
En waarom gaat het zo bij jou, denk je? Ja, is dat gewoon karakter? Heb je dat geleerd?
Dat is deels karakter. Dus ik ben gewoon heel positief ingesteld. Dus het is deels karakter. Ik denk dat het ook wel deels survival mode is die ik mijn eigen heb gemaakt. Want ik weet ook dat gewoon het zwelgen in die zelfanalyse van, hoe zwaar was het en moet het niet erg zijn geweest? En dat gewoon wel tot, dat het niemand en niets en mezelf ook niet heel erg gaat helpen.
Die positiviteit heeft Martijn ook in zich.
Nou ja, een vader die altijd thuis is, kan ook heel fijn zijn om je verhaal te doen nadat je van school terugkomt. En dan moet ik zeggen, als puber was ik af en toe misschien wel een beetje gesloten. Dan kwam ik thuis, wil ik dus naar mijn kamer toe. Maar het feit dat hij er wel altijd was, is ook iets heel fijns. En ja, wat ik zeg, nou ja, misschien kon hij niet altijd. Mijn vader is wel heel handig. Dus als ik een kapot horloge had, kon ik wel even een horloge bij mijn vader neerleggen. En dan wist ik zeker dat mijn vader daarmee aan de slag ging de volgende dag. Als ik dan weer thuis kwam, dan was waarschijnlijk mijn horloge vol gemaakt. Omdat hij dat dus wel kon. Dus dat is ook iets fijns. Dus er is altijd een veilige factor in principe thuis. Want zo zie ik mijn vader natuurlijk ook wel. Ik heb mijn vader nooit minder vader gevonden omdat hij ziek was. Het was ook gewoon de situatie. Ja, en dan kan ik dat misschien wel accepteren ook gewoon als dat is het.
Ja, als je het zo vertelt, is voor jou het glas half vol, eerder half vol dan half leeg? Klopt dat?
Zo heb ik het zelf nooit helemaal gezien. Maar ik zie mezelf niet direct als zo'n persoon, daar heb ik niet echt over nagedacht. Maar ik denk uiteindelijk wel dat ik er liever het positieve van zie. En gewoon de situatie accepteren. Anders kan je alleen maar boos worden op iets waar niemand direct invloed op heeft.
Maar hoe positief je het ook probeert te zien, je jeugd is toch makkelijker zonder chronisch zieke ouder.
heb wel echt periodes gehad waarin ik dacht...
Dit is weer Anne-Frieda.
Als ik nou dit allemaal niet thuis had gehad, hoe was het dan geweest? Dus dat soort vragen heb ik me wel afgesteld. Kijk, mijn karakter is niet zo, denk ik, niet heel veel anders zijn geweest. Want daar word je mee geboren. Wat denk ik wel anders was geweest, is dat ik wat zorgelozer... Ik hoefde me dan niet zorgen te maken gedurende de dag of de week... of het allemaal met iedereen wel goed ging. En me daar ook niet verantwoordelijk voor te voelen of het met iedereen wel goed ging. Het legt een soort van continue druk om te zorgen dat het met iedereen goed gaat. En dat kan ik nu als volwassene veel meer van mij afzetten. Het is niet altijd mijn verantwoordelijkheid dat het met iedereen goed gaat.
Maar stel ik me zo voor dat je dan misschien wel aan het piekeren was in bed daarover.
Ja, ja.
Klopt dat?
Ja. Ik was een enorme piekeraar. Ik sliep ook echt heel slecht. Ik denk, als ik nu terugdenk, ik had ook vaak hoofdpijn of buikpijn. Dat zijn allemaal wel verschijnselen, denk ik, geweest van spanning.
Je droeg veel zorgen met je mee.
Ja, dat vertaalde zich ook altijd wel over zorgen over mijn schoolresultaten bijvoorbeeld. Want ik dacht, als ik ze daarmee kan ontzorgen, dat maar goed gaat. Dus ik was behoorlijk faalangstig. En dat duurde ook een hele tijd voordat ik doorhad dat faalangst was. Ik dacht dat het helemaal niet zo raar was dat je om 5:30, 6 opstaat om nog je proefwerk te leren. Ik dacht dat iedereen dat deed. En ik hoorde wel van anderen dat ze dat niet deden, maar ja, dat waren dus ook hun resultaten naar. Dus ik dacht, zie je wel, als je dus een 8 of hoger wil halen, dan moet je dat soort dingen doen.
Je luisterde naar de 2e aflevering van Niet Alleen Ziek, seizoen 3. In de volgende aflevering praat ik verder met Anne-Frieda, Martijn en Tessa over wat de impact van de ziekte is geweest op hun verdere leven. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Esmee Koeleman hielp bij de montage. Voor reacties nietalleenziek@bnp.nl. Meer informatie op stichtingbnp.nl. Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.